in deze serie expert interviews. In dit interview ga ik in gesprek met Anton Horweg. Anton Horweg, wij kennen elkaar best al een hele poos, hè? Want ik weet nog dat ik jou een keer mocht interviewen toen je net je eerste boek uit had.
Ja, dat was al heel lang geleden inderdaad.
Ja, inderdaad. En nu mag ik je dus weer interviewen. Ik vind het echt supercool. We zijn inmiddels allebei alweer veel verder op ons pad. Jij, maar ik ook. Ja. En misschien is het leuk om te beginnen met te vertellen wie je bent. En wie is die Mees? Hè? Wie is Anton Horweg?
Ja, ik ben dus inderdaad leerkracht in het reguliere onderwijs. En dat al meer dan 35 jaar. En mijn grootste passie is echt kinderen die alle steun kunnen gebruiken. Zo kun je dat rustig zeggen. En daar ben ik over gaan lezen en lezen en nog meer lezen. Nou ja, je ziet het achter mij. Daar staan kilometers boeken ondertussen. Die allemaal gaan over kinderen die onze steun op school hard nodig hebben. En wat mij het meest fascineert op dit moment is trauma en hechting. Dat zijn beide onderwerpen waar in het onderwijs nauwelijks kennis over is. En toen ik daar zelf kennis mee maakte, stond ik al heel veel jaren voor de klas. En toen had ik eigenlijk zoiets, hoe kan het dat wij dat niet weten? Ja, ondertussen had ik jou natuurlijk ook al ontmoet. En jij wist daar toen heel veel van af als ouder. En toen dacht ik, hoe kan het? Dat die kinderen zijn er dus. En dat bestaan vermoed je zowat niet eens. En dan blijkt dat we daar gewoon niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. Dus toen ben ik ook alles gaan lezen wat los en vast zit over hechting en daarna over trauma. Omdat ik gewoon vind dat wij in ieder geval het beter kunnen doen met die kinderen dan we in de laatste decennia, want zo lang geef ik al les, gedaan hebben. Dus ja, dat is eigenlijk wat mij op dit moment vooral bezighoudt. Om dit aan leerkrachten duidelijk te maken.
En dan mag je ook wel vertellen dat je nu al, was het nou je vierde of je vijfde boek?
Nee, al veel meer. Ik heb er al acht.
Oh, daar hebben ze
niet eens het kinderboek was het zevende boek voor onlastig gedrag, het achtste. Dat komt omdat ik ontdekt heb ook van, ik kan het makkelijk opschrijven. Ik heb heel veel praktijkervaring en ik kan de wetenschap naar de klas vertalen. Ja. Dat blijkt nodig. Dat blijkt absoluut nodig. Er zijn dikke boeken over hechtingsproblemen. Maar boeken zoals die van jou en zoals de traumasensitieve school van mij. Maar wat kun je nou doen voor dat kind in de klas? Dat is er gewoon bijna niet. Ja. En dus blijf ik maar schrijven en schrijven. Ik ben alweer aan een volgend boek bezig. En zelf vind ik het leukste van dit jaar het kinderboek. Om kinderen met trauma en eigenlijk ook hechtingsproblemen zelf aan die kinderen duidelijk te maken dat het niet door hen komt.
Ja.
Dat vind ik echt heel belangrijk.
En dat is je nieuwste boek met de titel?
Ja, dit is een verschrikkelijk boek.
Ja, ik vind het zo'n geweldige titel. Ja. Super.
Ja.
Nou goed, ik bereid altijd mijn expert interviews voor door aan mijn community te vragen. Wat wil jij graag leren over? Hè? Dirk Soutenwelle, Bruce Perry, maar nu dan ook Anton Horweg. Dan hebben we een aantal vragen gekregen.
Ja.
En die hebben wij natuurlijk al even samen doorgenomen. En ik ga ze aan je stellen en dan kan jij ze beantwoorden.
Ja.
Eens even kijken hoe we naar de volgende vraag gaan. Ik zal ook nog even een overzichtje maken. Kom straks ook voorbij op de PowerPoint. Hè. Dus we gaan vragen beantwoorden over ouders in relatie tot de leerkracht. Hè, want er zijn ook altijd wel uitdagingen in.
Ja.
En ook dat er soms toch iets van een weerstand is bij leerkrachten. Waarschijnlijk omdat dat onderwerp of te complex is of gewoon heel makkelijk om dat inderdaad die vertaalslag voor te maken om dat in toepasbare tools in dat klaslokaal te krijgen. Ja. En je gaat wat vragen beantwoorden om te kijken of je dus een traumasensitieve omgeving kan creëren in de klas. En wellicht nog hier en daar de diagnose iets beter te begrijpen aan de hand van de vragen die zijn gesteld. En hoe we dus vaak het negatieve gedrag van die kinderen op een andere manier kunnen bekijken. Dus eigenlijk gewoon een hechtingsbril opzetten, dat je dus op een andere manier naar het gedrag kan kijken.
Ja,
en als laatste dan nog, omgaan met traumagedrag op school. Een hele grote uitdaging nog, hè, voor de aankomende jaren. we hebben best wel veel vragen, dus we houden een beetje tempo erin. Als eerste dus, want we hebben bijvoorbeeld zoveel vragen gekregen. Dus ja, het is gewoon een hot topic. Hè? Hoe ja. kunnen we nou die diagnose uitdragen aan de leerkracht? Het is gewoon heel lastig. Dus heel veel vragen gehad. Eerste vraag is, wat is nou een fijne benadering voor ouders om een goede band op te bouwen met de leerkracht? Wat zijn dan de do's en de don'ts? Hoe kun je dus op een fijne manier die band opbouwen? En welke aanpak werkt wel en welke niet? Nou, laten we daarmee beginnen.
Ja.
Jij als leerkracht, met al die ouders met stoma in hun oren.
Ja, ik begrijp het. Ik krijg dat soort mailtjes soms ook. Ik moet dit dan betrekken op mij, hè? Omdat ik niet kan spreken voor elke leerkracht. Maar wat ik fijn vind en wat sommige ouders ook zeker gedaan hebben, is aan het begin van het jaar gewoon een afspraak gemaakt, een aparte afspraak, om te praten over hun kind. En dat was natuurlijk niet voor niks, want er waren dan dingen met dat kind aan de hand. Die wilden ze rustig uitleggen. En ik heb in de loop der jaren gemerkt, want dat heb ik echt ook moeten leren, om dat ook te geloven en ook te vertrouwen dat die ouders vaak al handvatten hebben bij dat kind. Ik ben ook toen ik, dat is geen geheim, toen ik van de PABO afkwam, dacht ik echt 35 jaar geleden van joh, wat weten die ouders nou? Hè? En als ze dan wat kwamen vertellen, dacht ik ja, tuurlijk, maar ik heb daar wel 4 jaar voor op school gezeten. Nou, dat is een arrogante benadering natuurlijk, die heb ik heel snel los moeten laten. Door schade en schande word je wijs. Maar ik heb gewoon zeker de afgelopen jaren gemerkt, hoe meer je met ouders praat en samen probeert dit op te lossen, hoe beter. En het helpt dus als je als ouder naar een leerkracht toestapt om een afspraak te maken aan het begin van het jaar en uit te leggen wat er met je kind is, wat zou kunnen werken en waar je zelf ook moeite mee hebt. En verder heb ik wel gemerkt, ook in mijn eigen werk, als ik met leerkrachten praat, dat er leerkrachten zijn die zich heel snel aangevallen voelen op hun professionaliteit. Ja. Dus probeer, hoe moeilijk dat ook is, een beetje op eieren te lopen. En de leerkracht wel het idee te geven dat je weet dat hij een professional is. Dat hij heel erg zijn best doet voor kinderen, want dat doen ze bijna allemaal. En probeer van daaruit je zorgen neer te leggen, ook als het in de klas bijvoorbeeld niet goed gaat. En wat in ieder geval niet werkt, is boos naar school stormen en zeggen van dat de leerkracht het niet goed doet of dat er iets gebeurd is. Omdat op het moment dat jij zegt, en er is iets gebeurd, dan denkt die leerkracht, en ik heb het zeker niet goed gedaan.
Ja.
Dat is nou eenmaal wat er gebeurt, dat is niet goed, maar dat gebeurt er. En op zo'n moment gaat een van de twee partijen zijn hakken in het zand zetten. En dat moeten we voorkomen, omdat het kind daar niks aan heeft.
Ja. Ja, en wat nu ook in mij naar boven komt, is dat onveilig gehechte kinderen, die zijn natuurlijk een meester in manipuleren.
Ja.
En dus misschien de slachtofferrol thuis en de draak op school. En dat zo goed kunnen beheersen, dat eigenlijk voor beide, ik heb daar ook allemaal in gezeten natuurlijk in die situatie, maar dat het voor beide partijen zo lastig is om dan tot elkaar te komen, omdat eigenlijk het kind waar het over gaat een meester is in die manipulatie.
Ja. Ja. En dat geldt beide kanten op, hè? Want ik heb beide kanten meegemaakt dat er een moeder bij mij zat en vertelde over haar kind, het was een meisje, thuis de boel kort en klein sloeg, haar moeder uitschold, noem maar op. En dat ik echt daar zo zat van, nou, hebben we het over hetzelfde kind, weet je wel. Dat was een engeltje in de klas, echt waar. Maar andersom komt ook voor dat er verhalen over mij verteld werden. Dat ik dacht, nou, weet je, ik sla geen kinderen. Maar dat werd dan wel thuis verteld. En ik denk dat je, om dit te voorkomen, heb ik echt ontdekt, moet je met z'n drieën praten. Dus kind, ouder, leerkracht. En zo is er geen spel tussen te krijgen, want op het moment dat een kind dan zegt, ja, maar de meester zei, dan zeg je, wat zei? Oh ja, nee, ja, dat zei hij niet helemaal, weet je wel. Zo gaat dat dan. En andersom ook natuurlijk naar de ouder. En dat helpt wel heel erg. En ook om het kind te laten vertellen.
Dit is echt een gouden tip eigenlijk. Die komt er eigenlijk niet in voor. Maar ik heb net vanochtend een blog ook geplaatst.
Ja.
Gaat daarover. Dus, maar dan over de therapeutische vormen die wel of niet helpen. Maar dit
die heb ik gelezen.
Oh ja, maar daar gaat dit eigenlijk ook over. En daar heb ik eigenlijk zelf ook aan meegedaan. Ik ging altijd met de leerkracht in gesprek, maar dat kind zat er eigenlijk nooit bij.
Nee. En wat op scholen nog wel eens gebeurt, je kent ze vast wel, de heen- en weerschriftjes. Ja, daar verdwijnen soms dingen uit. Dus dat werkt niet. En mails ook. Er zijn echt kinderen geweest, ja, die zijn vaak slim op de computer en die wisten dan zo'n mail kwijt te maken. En dan zei ze van, nou, ja, maar je hebt helemaal geen mail gehad. Ja, maar kijk, ik heb hem wel gestuurd. En om dat soort dingen te voorkomen, heb ik wel geleerd van, praat gewoon met z'n drie.
Ja.
Daarna kan je altijd nog even apart met de ouder praten of apart met het kind. Ligt eraan wat er aan de hand is. Maar dat werkt over het algemeen zeer goed.
Ja, dit is het al helemaal waard om deze video te bekijken, vind ik eigenlijk. Ik ga naar de volgende vraag. Hoe kan ik docenten enthousiast maken om meer te weten te komen over hechtingsproblematiek?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat is net als iemand zei van, sommige leerkrachten willen zich er niet in verdiepen, zo lijkt het. En misschien is het ook echt zo, hè? Dat weet ik niet. Maar ja, hoe maak je iemand enthousiast? Ik vind echt, het hoort bij je vak. Je kunt niet zeggen, ja, ik heb het te druk. Ja, waarmee dan? Ja, ik weet wel dat we het druk hebben, want we hebben het echt druk. Maar je kunt niet zeggen, ja, dit kind kan ik niks over leren, want daar heb ik geen tijd voor. Het kind zit in je klas. Hoe maak je een leerkracht enthousiast? Nou, ik weet nog jaren geleden dat jij zeg maar de printversie had van een hechtingsmonster in je klas. En dat was nog betrekkelijk dun. En dan denk ik, zoiets zou, als ik leerkracht was en verzopen in weinig tijd, zou me dat helpen.
Ja, dat is dat hele simpele, dunne boekje.
Een simpele, een kleine handleiding waarvan ik denk, die kan ik, nou, bij wijze van spreken, in een uur of twee uur lezen. Ja. En ik vind, als leerkracht kun je dat eigenlijk niet weigeren. Dat is mijn oprechte, professionele en persoonlijke mening. Want je moet dat kind proberen te ondersteunen in de klas. Dus ja, hoe kun je...
Zo blijf je afmaken?
Zo, hoop ik.
Ja, precies. Het grappige is, ik ben natuurlijk begonnen met gewoon een e-boekje te schrijven voordat ik het heb geprint. Ja. En dat heb ik allemaal netjes uitgeprint en van die mapjes gedaan. Maar geen één leerkracht waar ik het eigenlijk voor had geschreven, dus de leerkrachten van mijn kind, wilde het lezen. Dus dat is wel heel bijzonder. En ik denk dat het kwam omdat ze natuurlijk helemaal gek van mij werden. Dat begrijp ik ook wel. Want ik was natuurlijk overspannen. Ik begreep het niet. Ik ging voor mijn kind opkomen. En dan komt ze ook nog met een boekje aan. Kijk, dit is hoe het moet. Hoe jij mijn kind moet gaan helpen. Dus ik denk ook, als je dan zeg maar een boekje van een ander ertussen zet, of eentje van jou, dan doorkruis je dat. Hè? Dus dan heb je niet het gevoel als leerkracht van, nou kom je ook nog vertellen hoe ik jouw kind moet gaan lesgeven. Ja, dat echt gevoelig ligt allemaal.
Dat ligt heel gevoelig, maar ik krijg ook van de ouders terug dat ze dan wel eens mijn boeken aanbieden, en dat leerkrachten zeggen, nee, die hoef ik niet.
Oh.
Omdat ik denk, op het moment dat je dat doet, met alle goede bedoelingen, dat een leerkracht dan toch denkt van, ze ziet mij niet als professional of zo, of niet voor vol aan. Ja, dat is, weet je, je kunt dat niet voor een ander oplossen, maar ik denk dat het zo gebeurt. En wat je dan nog zou kunnen doen, stel dat de leerkracht zegt, ja, doei, ik hoef hem niet, ik weet alles al. Dat je naar de intern begeleider gaat en zegt van, joh, ik heb dit boekje gegeven. Ik snap dat de leerkracht het lastig vindt, want het lijkt net of ik zijn professionaliteit in twijfel trek, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Mag ik het aan jou geven en dat jij eens met die leerkracht gaat praten? Dat zou ook nog kunnen helpen, omdat op dat moment dat die intern begeleider dat doet, die leerkracht afgekoeld is en misschien ook wel snapt dat het vanuit goede bedoelingen is om dat kind te helpen.
Oh, ik vind het zo goed dat we het hierover hebben. Omdat ik natuurlijk, ik ben eigenlijk de ene kant en jij bent de andere kant. Ik ben die ouder geweest waar iedereen gek van werd. Omdat ik zo strijdde voor mijn kind en omdat ik het niet snapte.
Ja, en ik snap dat je strijdt voor je kind. Dat moet
ook. Ja, dat doe je vaak natuurlijk niet op de manier dat de juf denkt, oh, nou, dan ga ik ze even extra tijd voor
vragen. Nee, omdat je emoties natuurlijk gaan meespelen en je ziet dat het verkeerd gaat.
Ja.
En daarom kan het misschien soms via een omweg.
Ja, oh, echt super waardevol. Ik heb weer een volgende vraag voor je.
Ja,
het gaat dan een beetje, borduurt er een beetje op voort, maar goed, dat speelt dan wel heel veel bij mensen. Hè? Dus hoe ga ik in gesprek met die leerkracht over mijn kind, die de overtuiging heeft dat hij mijn dochter en de diagnose al begrijpt, terwijl dit echt niet zo is. Dus eigenlijk een beetje een herhaling, hè, van de vraag.
Ja, dat is heel lastig.
Ja.
Het is zelfs zo'n lastige vraag. Ik had hier net een collega op bezoek. Ik heb hem die vraag ook voorgelegd. Zo van, wat zou jij dan doen? Want hoe krijg je iemand... Ja, ik zou bijna zeggen bereid om te luisteren. Als die niet bereid is om te luisteren. Dat kan bijna niet. Dan denk ik, dan moet je heel de formele weg bewandelen. En de eerste is, praat met die leerkracht. Vraag of die wil luisteren. Nou, hij zegt nee, want ik weet alles al. Dan moet je vragen... Praat met leerkrachten en intern begeleider of intern begeleider. Want dat is degene die meehelpt het schoolteam aansturen. En het kan zijn dat dat dezelfde persoon is, dus dan kom je nergens. Het kan ook zijn dat de intern begeleider zegt, ja sorry, dat ga ik niet doen. Ja, dan is de volgende stap, ga naar intern begeleider en directeur. Het zijn geen leuke dingen, hè? En uiteindelijk zou ik bijna zeggen, verziekt het de verhoudingen misschien. En dan moet je een deur verder gaan. Maar
wat is die deur verder? Kan je dan
een
nog
andere op? School?
Oh, andere school.
Ja, dat is heel drastisch. Maar stel je voor dat niemand wil luisteren. Op sommige scholen schijnt dat te gebeuren. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Maar iemand zal het op moeten pikken. En ja, hoe noemen ze dat? De chain of command. Hè? De leerkracht, intern begeleider, directeur. Iemand moet luisteren. Wat er gebeurt in emotie, is dat mensen meteen naar de directeur stuiven. Of meteen naar de intern begeleider. En dan heb je echt de pop aan het dansen, vind ik. Want ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ja, daar sla ik echt van op tilt. Denk ik, kom naar mij. Als er moeilijkheden zijn.
Ja.
En als je dus een stap overslaat, dan krijg je een boze leerkracht die misschien niet meer wil luisteren. Of pas heel, heel veel later. Dus doe het echt in die volgorde. Ook al heb je geprobeerd en denk je, oh, die gaat toch niet luisteren, want ik ben al een keer eerder geweest. Maar volg die stappen. Want dan doe jij in ieder geval het goede, zou ik zeggen.
Ja.
En er was ook een vraag over, die leerkracht is heel nieuw op school. Ja, vergeet dan niet dat er heel veel op je afkomt. Daar heeft jouw kind geen boodschap aan, maar dat is wel wat er gebeurt. En dan kun je misschien... niet vertellen wat die leerkracht fout doet, maar wat jouw kind nodig heeft.
Oh,
dat is een subtiel verschil. Van mijn kind heeft dit en dit nodig. Bijvoorbeeld een leerkracht die eerst even op zijn hurken bij hem komt zitten, in plaats van over de groep heen te roepen dat hij op moet letten of zo. En dat helpt hem, want dat doe ik thuis ook. En als ik van een afstandje roep, wordt hij boos. Weet je, wat zulke kleine dingen kunnen al maken dat je in gesprek komt.
Ja, oh, waardevol. Echt heel waardevol. Yes. Dat is weer zo'nzelfde vraag van een andere moeder. Hè? Dus hoe ga je met de situatie om als gesprekken worden geweigerd? Heb je eigenlijk al beantwoord. En ook als je steeds te horen krijgt van... we zijn op de hoogte, we hebben niet nog meer info nodig. Je doet de stappen en uiteindelijk is dan de volgende stap een andere school. Hè? Dat is eigenlijk
wat
je... Ik heb het allemaal zelf meegemaakt.
Ja, ik weet
tot
het.
Tot en met een andere school.
Het zou niet zo ver moeten komen. En hopelijk komt het ook niet zo ver. Maar soms...
Ik ben er wel heel strijdbaar door geworden, Anton.
Ja.
En nu voor alle kinderen. Dus niet eens voor mijn eigen dochter, maar voor alle kindertjes.
Gelukkig wel.
Yes. Dit vond ik ook zo'n goeie. Dat gebeurt ook zo vaak. Hoe kun je nu met trauma... Hoe kun je het best traumasensitief omgaan met de steeds wisselende leerkrachten?
Ja, dat gebeurt natuurlijk bijna altijd onverwacht. Zeker in deze tijd, omdat mensen dan ineens thuis moeten blijven. Ik denk dat als men op school weet dat jouw kind onveilig gehecht is, of een hechtingsstoornis heeft, dat je dat kind apart moet vertellen dat er iemand anders komt en waarom de leerkracht er niet is eventueel, dat hij ziek is of wat dan ook. En dat er een ander komt en dat je misschien zelfs nog niet weet wie dat is, maar dat jij, de directeur, de intern begeleider, wie dat dan ook regelt, met die persoon naar de klas komt om hem voor te stellen. Dat maakt het een klein beetje minder eng. En als je weet wanneer de leerkracht terugkomt, kun je dat er alvast bij vertellen. Weet je dat nog niet, zeg je ook duidelijk van ik weet niet wanneer die terugkomt. Dus reken erop dat morgen ook deze juf of meester er zal zijn. Dat maakt het allemaal net wat veiliger. Maar het blijft een gedoe. Want we merken in alle groepen, ik hoor het ook van collega's terug, er zijn veel wisselingen, dat is slecht voor klassen, maar niemand kan daar verder wat aan doen. Dus je kunt alleen maar, ik zou bijna zeggen, de schade beperken.
Ja. Wat er ook nu in mij opkomt, dat is niet per se een antwoord op de vraag, maar weten leerkrachten dat er eerst veiligheid en een band nodig is voordat dat brein goed aanstaat om te gaan leren? Is dat kennis die je meekrijgt vanuit een PABO?
Nee.
Dus, maar ik kom altijd met mijn breintje weer tevoorschijn. Dus als het kind spanning heeft, gaat het denkbrein, het mensenbrein gaat offline.
Ja.
Dus nieuwe juf, dit gaat natuurlijk over uren draaien. Ja. Als de leerkracht daarvan weet, dan weten we, oh, we gaan bouncen, we gaan eventjes bewegen, we gaan een rondje om het plein lopen. Is die kennis ook bij de leerkracht?
Nee, die kennis is er niet overal. Zeker niet. Bovendien zijn er ook leerkrachten die zeggen, veiligheid, het is hier veilig, we gaan leren en dan komt de veiligheid vanzelf wel.
Oh ja.
Ja, nou, ik zou bijna zeggen dream on, want dat is niet zo. Dat kind moet zich veilig voelen. En dat is stap 1. Ja, het is niet anders. En het is voor invallers denk ik handig als ze die kennis wel hebben, omdat ze dan ook snappen dat zo'n kind verkeerd gedrag laat zien, niet tot leren komt, tot hij een beetje vertrouwen heeft in jou. En dat je dus beter dat werk even met een korrel zout kan nemen, ook al loop je daardoor misschien wat mis, maar dat je eerst die band een beetje moet hebben. Dat je het kind moet zien, dat het kind moet weten, deze juf is ook oké. En dan pas tot leren kan gaan komen. Er is namelijk geen andere weg. Dus
nee.
Ja, je kan zeggen, dat doe ik niet, hij moet beginnen. Maar dat gaat niet gebeuren.
Nee, dan ben je denk ik meer bezig om alles steeds binnen de perken te houden. Dan dat het brein aan gaat staan en tot leren komt, omdat hij helemaal online staat.
Ja. En ik heb zelf gemerkt dat bij kinderen die nieuw zijn in je klas, hè, want ik heb natuurlijk datzelfde probleem aan het begin van het jaar, dan kent zo'n kind mij niet, dat het heel erg helpt als je het kind opzoekt, als je wat praatjes maakt, als je zegt, volgens mij vind je het moeilijk, hè? Kan ik je misschien helpen? Nee, is niet nodig. Oké, maar als het, dan ben ik er, hè? Kom maar, of ik vraag het dadelijk nog wel een keer, laat mij maar zeuren, dan moet je niet boos om worden. En door dat te doen, merk je dat kinderen denken, oh, hij meent het echt. En dat zijn hele kleine dingetjes die elke leerkracht zo kan uitvoeren. En bij de een werkt het na een week, bij de ander werkt het na 6 weken, bij de volgende over een half jaar. Dat moet je incalculeren. Maar het is wel de manier waarop je dan uiteindelijk een klein beetje een band kunt creëren.
Ja, dankjewel. Volgende vraag. Er zit al een beetje een smaakje in de vraag, hoef ik hier. Maar hebben ze kennis over hechtingsproblematiek in het speciaal onderwijs? Het lijkt vaak of ze iets van theoretische kennis hebben over de diagnose, maar de praktische tools en methoden lijken te missen.
Ja, dat zijn eigenlijk 2 dingen. A, in het speciaal onderwijs hebben heel veel leerkrachten intussen een masteropleiding, maar ook nog heel veel leerkrachten niet. Dus ga je niet automatisch vanuit je werkt in het SBO of het SO, dus je hebt veel kennis van gedrag. In ieder geval de theoretische kennis, die heb je als je een master SEN hebt gedaan, maar die heeft nog niet iedereen. En verder is het gedrag vaak dermate uitdagend, dat je leuk in een boek gelezen kunt hebben wat je moet doen, maar dat het daar, dat het met wisselend succes kan worden toegepast, laat ik het zo zeggen. Want bij het ene kind kan het, bij het andere kind niet. Bovendien past dit bij jou en bij mij niet als leerkracht. Dus het blijft altijd zoeken. En als je zegt van, hebben we praktische tools? Ja, heel weinig, als ik heel eerlijk ben. Want dat is iets wat je door ervaring moet merken. Van, dit werkt dus soms. En dit werkt eigenlijk nooit.
Maar zou je daar dan een aantal voor? Want ik krijg altijd de vraag, kun je me wat praktische tools delen? Dan gaat het al voornamelijk voor ouders thuis. Maar kun je nu praktische tools geven wat bij jou succestools zijn?
Ja, nou, die ik net vertelde, hè, van dat kind vaak opzoeken, is er eentje. Het kind op de goede plek in de klas zetten, is een tweede. Het kind moet overzicht hebben over de klas. Er moet niemand achter hem zitten. Liefst ook niet lopen. Dat zijn allemaal hele kleine dingetjes die je kunt gebruiken. Ik moet heel specifiek benoemen. Ik zie dat je nu lekker bezig bent met touw. Je concentreert je goed. Geweldig. Dat zijn hele kleine dingetjes. Ik zeg niet, je hebt iets verkeerd gedaan. Als een kind iets verkeerd gedaan heeft, dan ga ik na schooltijd met hem praten en zeg, joh, ik maak me zorgen om je. Want weet je wat ik net zag? En dat kan toch niet? Wat gebeurde er? En dan gaat zo'n kind vertellen. Ik zeg dus niet, waarom doe je dat? Maar ik zeg, wat gebeurde er nou? Want ik snap het niet.
Yes.
En dan voelt dat kind zich gezien en die gaat vertellen. Want kinderen zijn hartstikke eerlijk. Zelfs, nou, dat klinkt heel vervelend, maar zelfs kinderen met problematische hechting hebben dan wel zoiets van, oh, ik mag dus gewoon vertellen. En wat ook helpt, en ik weet niet of dat specifiek is voor kinderen met hechtingsproblemen, als je vindt dat ik verkeerde dingen tegen jou zeg, of iets verkeerds doe, mag je dat gewoon zeggen. Zeg, want dat doe ik tegen jou ook. Zeg, alleen dat moet je niet doen op het moment dat ik tegen je zeg, joh, ga nu eens aan je werk. Zeg, maar dat moet je gewoon laten doen. Zeg, u zei, ga aan je werk en ik was gewoon aan mijn werk. Nou, dan gaan we daarover hebben en dan gaan we kijken hoe we dat oplossen. En daarmee geef ik heel erg aan van, ik zie je. En wat ook werkt, heel praktisch, geef het kind een kleine verantwoordelijkheid. Ik weet nog heel goed, want het jongetje was zo'n schoolvoorbeeld van de kinderen waar we het nu over hebben. Onveilig gehechte jongen met trauma, problemen, noem maar op. Die mocht het jeugdjournaal aanzetten na de pauze. Dat was zijn taak. Ik heb nog nooit een kind zo snel na de pauze elke keer boven zien komen om dat te mogen doen en onderweg te roepen, ik mag het journaal aanzetten. Natuurlijk, jij mag het journaal aanzetten. Regel jij dat maar. Het is niks, bij wijze van spreken. Het is maar zo. En het hielp hem. Hij zat snel op zijn plek. Hij zat klaar. Hij werd 3 meter groter op zo'n moment. En dat zijn de kleine dingetjes. En dat zijn praktische tools. Daar hoef je niks voor overhoop te halen.
Ja.
Dat is ervaring. En ja, probeer te snappen wat deze kinderen nodig hebben.
Oh, ik ben echt zo blij dat je dit deelt. Want heel vaak hebben leerkrachten ook het gevoel, ja, dan moet ik ook nog traumasensitief gaan lesgeven.
Ja.
Natuurlijk zijn er misschien nog andere methodes die je zou kunnen delen. Maar het zit vaak in die hele kleine
dingetjes.
Soms alleen al gezichtsuitdrukkingen of geluidjes. Ja. Dat je een kind dus weer kan reguleren. Want daar gaat het uiteindelijk steeds over.
Ja.
Hoe kun je dat brein constant gedurende de hele dag reguleren.
Ja, en ook wat jij, dat zeg je ook in je boek, maar je roept het ook altijd, hè, laat zo'n kind even op en neer springen.
Ja.
Het helpt gewoon. Ik doe het heel vaak met de hele klas. En dan, jongens, ga gewoon even 50 keer op en neer springen.
Ja.
Dan staat daar een hele klas te springen. En dan, het duurt 3 minuten, hooguit. Dan is iedereen weer klaar om te gaan werken. Maar de kinderen die het echt nodig hebben, ja, die kunnen er ook weer even 10 minuten tegen, zeg ik altijd.
Ja,
dan moeten ze misschien weer even lopen. Of ik laat kinderen soms 10 keer de trap op en neer rennen. En dan kunnen ze weer even.
Ja,
maar dat willen wij allemaal. Hè? Want dat is dan ook wat leren. Ja, maar dan wil de hele klas dat. Ja, dat willen ze wel, maar dat mag niet. En dat zeg ik ook gewoon.
Oh, ja.
En ik leg ook uit waarom. En klaar. En ja, het is zo klein. Maar al die kleine dingetjes maken het uiteindelijk een stukje veiliger. En natuurlijk gaat het wel eens mis. En natuurlijk gaat hij dan ineens van de leuning glijden als het niet mag. Ja, dan gaan we daarover praten dat jammer is.
Oh, ja.
Dan is het weer opgelost.
En een vraag die ik dus ook heel vaak van, dan ga ik er helemaal weer van mijn vraag af, maar een vraag die ouders heel vaak ook aan mij stellen, wat moet ik nou doen als mijn kind zo vreselijk agressief is? Daar hebben jullie natuurlijk ook mee te maken in het klaslokaal. Wat is jouw visie daarop? Hoe ga jij om met die agressie in de klas?
Ja, het allermoeilijkste, maar wel het allerbelangrijkste, heb ik wel gemerkt ook zelf, is dat ik kalm ben als leerkracht.
Ja.
Soms zeggen kinderen dingen die ik nu nog kan herinneren. Dan is het 40 jaar geleden, omdat het gewoon pijn doet. En heel vroeger ging ik dan ook uit mijn dak. Dan ben je helemaal gek. Maar ik heb geleerd hoe ijzingwekkend kalm ik blijf, hoe sneller dat kind dimt. Bovendien vertel ik wat ik zie. Ik zeg, volgens mij ben je heel boos nu. Hè? Nou, dan komt er, ja, nee, je kent het wel. Ja, ik zeg, ik snap dat je heel boos bent. Ik zeg, maar we moeten toch proberen even kalm te worden, anders kunnen we het niet oplossen. Dus ik probeer heel kalm te blijven. Ik probeer te laten zien dat ik zie dat het kind in dit geval boos is. En ik vertel ook dat we het later gaan oplossen, omdat het nu niet lukt. Omdat we alle twee te boos zijn. En meer niet. En alle dingen die er op dat moment uitflippen, van nou, je bent gek, je bent een loser, je kan niks, nou ja, noem maar op, je kent het zelf als ouder. Ja. Ja, dat is dan maar even zo. Want de tegenin gaan heeft geen zin. Ik ga wel laten vertellen dat ik niet fijn vind dat een kind zoiets zegt. En dat mag het kind uiteraard ook weten. Ik ben een beetje afgestapt van, je moet je excuses aanbieden, weet je wel. Want ik geloof dat het in jouw boek stond, van dat sorry zeggen. Ja. Dat kind voelt dat verder helemaal niet. Bovendien is dat kind op dat moment een soort van niet toerekeningsvatbaar. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik alles goed ga vinden. Ik ga wel proberen te begrenzen. Maar we praten er achteraf over, hoe kunnen we het volgende keer voorkomen. En ja, die oude koe, die moet zo snel mogelijk weg. Want het heeft geen enkele zin. Dus zo.
En ook wat ik wel tegen ouders zeg, dan zeg ik altijd hashtag houd je mond. Dat doe ik vaak zo. Ja. Niet zoveel woorden gebruiken.
Ja, ik zelf gebruik heel weinig woorden.
Ja. En zeker als ze offline zijn. Ze kunnen wel tussen de 6 en 8 woorden aan als ze offline zijn. Dus gewoon 1 zin. 1 bevel eigenlijk. Ja.
Ik, met die kinderen, als het in de klas niet meer gaat, zeg ik ook vaak alleen maar kom even mee. En dan loop ik ook gelijk weg. Ik kijk niet of die meekomt. Ik loop weg. En nou, 9 van de 10 keer gaat zo'n kind dan mee.
Ja?
Ik ben niet boos. Ik zeg alleen, dit gaat niet goed. Kom even mee.
Oh, wow.
En ja, ik zeg al, dat is misschien een kwestie van mazzel geweest. Maar kinderen gaan dan gewoon mee. En op dat moment zie je ook alweer dat ze wat kalmer worden. Want ze zijn aan het lopen. Ze bewegen. Ze zijn uit de situatie. Niemand kijkt meer mee. Ja. En ja, dat werkt een beetje.
Fantastisch. Helemaal super. Eens even kijken of ik nog een vraag heb die niet hetzelfde is. Ja, het lijkt er een beetje op, maar het is wel een iets andere vraag. Dus hoe komt het dat de scholen weerstand hebben tegen het invoeren van die traumasensitieve benadering? Ik weet niet of het waar is, hè? Het is een vraag vanuit de...
Ja, het klopt.
Is dat waar?
Ja, het klopt echt.
Maar dat vind ik echt gek.
En ik kan het ook wel verklaren vanuit school. Het is een eng onderwerp. Traumasensitief gaat over enge dingen. Het gaat over kinderen die onveilig gehecht zijn. Dat worden ze niet zomaar. Dan is er vaak thuis iets gebeurd al, hè, vroeger of nu. Het gaat over kinderen die, dat zijn dan niet jullie kinderen, maar kinderen die mishandeld of misbruikt worden. Dat heeft allemaal met trauma te maken. Dat zijn enge onderwerpen. Dat is helemaal niet gezellig. Bovendien, als je je daarin verdiept, ga je ook ontdekken dat er dus volwassenen zijn die dit soort dingen veroorzaken. Dat is al nog minder prettig. Het gedrag dat deze kinderen, maar ook getraumatiseerde kinderen laten zien, is vaak niet fijn. Nee. Je hebt hele stille kinderen, maar je hebt natuurlijk ook kinderen die het eruit gooien, zeg maar. Dus het is een lastig onderwerp. En er zijn geen toverstokjes, dus je kunt wel vertellen van nou, ik doe dit of dit. En jij kunt dat of dat, maar je moet maar afwachten of het werkt. Heel vaak niet. Hè? Dan moet je wat anders zoeken. Dus het is ook een lastig onderwerp. Dat geplaatst in een klas van 30 kinderen, waar er nog wel meer zijn met problemen, waar leerkrachten tot over hun nek in het werk zitten, hebben mensen zoiets, moet dit er ook nog bij? En dat is een denkfout.
Ja.
Als je deze denkwijze volgt, zul je merken dat ook kinderen waarvan we nu zeggen, die hebben ADHD bijvoorbeeld, ook kalmer worden. Misschien later wel helemaal geen ADHD blijken te hebben als je eens in hun verleden gaat kijken. Maar goed, dat is waar wetenschappers zich nu mee bezighouden.
Ik zou maar zeggen, dat is een ander interview weer.
Maar het werkt dus, alleen het is een eng onderwerp. En ik merk wel, want ik ben hier in 2016, heb ik de training gedaan om dit te kunnen doen. En ben ik begonnen met mijn eigen boek schrijven. En toen vroeg nooit een school hiernaar. Tegenwoordig vragen scholen hier steeds meer naar. En is 8 op de 10 van mijn verhalen gaat over trauma of hechting. Dus er is wel een bewustzijn van, we moeten hier iets mee. Dus er is hoop.
Ja. Maar wat ik wel jammer vind, is dat ze denken dat traumasensitief lesgeven alleen maar voor probleemkinderen zou moeten zijn. Nee. Gewoon helemaal veilig gehechte kinderen hebben ook baat bij traumasensitief lesgeven of een traumasensitieve omgeving. Ja, en hele veilig gehechte kinderen die hebben ook misschien een keer een bepaalde situatie dat ze wat eerder offline gaan.
Ja, absoluut. Het werkt voor alle kinderen. En dat is ook de boodschap die ik altijd meegeef. Dit is voor je hele school. En er was ook een van die vragen dat een school gezegd had van ja, maar dat is voor de hele school. Ja, dat klopt. Het is ook voor de hele school. Ja, ja. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat je in je klas moet doen. Alleen het is fijn als ook de overblijver van weet en de conciërge en noem maar op. Dus ja, het is voor de hele school en het is voor alle kinderen. En daarmee heb je een heel sterk preventie voor het probleemgedrag. Het gaat het niet allemaal voorkomen natuurlijk, dat is onzin. Maar het kan wel zorgen dat er minder escaleert.
Ja.
En in Amerika blijkt dat, hè. In Amerika zijn ze al meer dan een decennium traumasensitief bezig op sommige scholen. En je ziet gewoon de resultaten.
Ja, ja, je kent natuurlijk ook het werk van Bruce Perry. Ja, die zegt ook dat ze juist door traumasensitieve benaderingen te leren, er veel meer ruimte komt voor de programma's waar ze dan qua modules mee bezig zijn. Want je bent steeds minder brandjes aan het blussen, want er staat minder sneeuwtje in de brand.
Ja,
en met hele kleine interventies, wat jij ook net zegt, dat je dan even een paar minuten met een hele klas gaat bouncen. Dus dat kan een gek liedje zijn of elkaar eventjes jezelf aftappen of iets. Dat hoeft maar heel kort. En het is fijn voor iedereen in de klas.
Ja, is ook zo. En het is wel leuk dat je Bruce Perry noemt, want Perry en Van der Kolk zijn eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, dat vormt de basis voor mijn boek. Omdat ik zo gegrepen werd door wat zij schreven, dat ik dacht van joh, dit moeten we gebruiken in het onderwijs. En het kan ook gewoon.
Ja,
het is heel, okay, het is wetenschap, maar je kunt die wetenschap best wel vertalen naar de klas.
Maar volgens mij is wetenschap daarvoor bedoeld. Als je alleen maar hebt, want het zijn natuurlijk ook mijn Justin Bieber, zeg ik altijd. Die twee die, boeken lees ik steeds opnieuw. Alles wat ik van ze kan vinden, bekijk ik. En ik heb ook heel veel van hun ook weer in mijn tweede boek gezet. Ja. Van Bruce Perry, hè. Dus ik werk in mijn online training ook met de 6 R's, weet je, met al die activiteiten die je allemaal kunt toepassen. Ja. En juist door dat gewoon regelmatig toe te passen, creëer je rust in de klas, waardoor je veel meer aan je eigen input komt natuurlijk. Ja,
klopt. En uiteindelijk is er ondertussen ook uit onderzoek gebleken dat als daardoor kinderen zich fijner voelen, dat de leerprestaties omhoog gaan.
Oh.
En dan wordt elke leerkracht weer blij. Want uiteindelijk is dat onze core business. Hè. We moeten lesgeven, we moeten kinderen wat leren.
Ja, ja.
Waar leerkrachten altijd een beetje bang voor zijn, is dat dit ten koste gaat van het lesgeven. Want we moeten kern 12 uitkrijgen.
Ja,
dat is elke keer weer een denkfout. Omdat precies wat jij zegt, dit zorgt ervoor dat je uiteindelijk die kern 12 uit kunt krijgen. Omdat dat kind wat normaal misschien uit zijn dak gaat, vandaag niet uit zijn dak gaat. En zelfs de halve les meedoet. En dat is waar we naartoe willen.
Ja.
En uiteindelijk misschien ooit wel de hele les.
We gaan net zo lang door totdat het zover is.
Ja, absoluut.
Snel door naar de volgende vraag. Eens even kijken. Even de tijd in de gaten houden. Ik ben al naar de volgende dia. Dus de volgende vraag is: hoe maak je nou duidelijk aan de leerkracht dat het gedrag, natuurlijk het negatieve gedrag, een uiting is van die stoornis?
Ja, dat kan eigenlijk alleen maar als die leerkracht wil luisteren naar
het probleem. Ja.
Maar wat ik in mijn lezingen over hechtingsproblemen en trauma in ieder geval heel duidelijk probeer te maken, is al het gedrag komt voort uit angst. Een onveilige wereld, onveilige mensen om je heen, je kunt niemand vertrouwen, ze willen je misschien zelfs kwaad doen. Dat zit in het onderbewuste van die kinderen. En zo kijken ze naar jou, zo kijken ze naar hun klasgenoten, zo kijken ze naar alles. En alles wordt dus potentieel gezien als een aanval. En daardoor kun je snappen dat het gedrag waar wij last van hebben in de klas, hè, want daar hebben we het nu over, dat een uitingsvorm is van iets wat daaronder ligt. En dat betekent niet dat we het goed gaan vinden, maar het betekent wel, als je dat weet, dat je op een andere manier kunt gaan kijken en handelen.
Yes, dat is het. Hoe maak je duidelijk dat de behoefte die... Oh, dat zegt dus eigenlijk weer. Heel veel vragen gaan eigenlijk door als
je het spreekt. Ja.
Dus hoe maak je duidelijk dat je de behoefte achter het gedrag moet aanspreken en niet het gedrag zelf?
Ja, Nou ja, door heel duidelijk uit te leggen dat het instinctmatig is, dat het een overlevingsstand is. En daar heb je geen controle over. Dat overkomt het kind net zo goed als de uitingsvorm ons overkomt. En we moeten samen proberen het zo veilig te maken dat het stopt. Dat is eigenlijk de basis.
Ja.
En ja, hoe je dat dan precies moet doen, dat is kind en leerkracht afhankelijk. Maar één ding is zeker, strafgeven gaat niet werken.
Ja, zeker. Dat is het ding wat zeker is.
Ja.
Ja, hier gaat het ook weer over liegen en stelen. Hè? En stelen kan ook een gummetje zijn of een pen. Dus de kleine dingetjes. Dus als dat negatieve gedrag zien en dat is niet een trauma-uiting, hoe breng je dat over op de leerkracht? Nou, dat is weer van een andere ouder, maar wel weer zo'nzelfde vraag.
Ja.
Het begint eigenlijk ook met een stukje psycho-educatie. Hè? Hoe werkt dat brein en wat is trauma?
Dat hoorde ik laatst een ouder ook met een kind vertellen met een hechtingstoornis. Die zei, mijn kind hamstert eten thuis.
Ja.
Door dat als voorbeeld te nemen. Want die leerkracht snapt heus wel dat dat kind thuis te eten krijgt. En als die dan hoort dat dat kind dus ja, eigenlijk eten pikt thuis. En dat bij wijze van spreken in de kast of onder zijn bed verstopt. Dan is die thuis dus ook aan het stelen. En dat schept een band. Want hier steelt hij gummetjes en potloden. Want je weet nooit wanneer ze op zijn, maar dan heb ik er vast 10.
Ja.
En thuis steelt hij eten, terwijl hij toch te eten krijgt. En dan snap je dat het niet is omdat hij wil stelen en daarover liegen. Maar gewoon dat dat ja, een uitingsvorm is van ja, de stoornis in dit geval.
Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk te snappen.
Ja.
En wij zitten er nu al zoveel jaren in. Ik kan dat helemaal traumasensitief bekijken, bedenken. Maar als je nog aan het begin staat van het snappen van deze diagnoses, is het haast niet te snappen.
Nee.
Dat kind pakt die spullen en legt het in zijn laadje. Dat is stelen.
Ja.
En dan die omslag maken, dat is echt lastig.
Dat is net als met liegen. Dat is dan eentje waar ik zelf heel veel problemen mee heb. Omdat dat blijkbaar in mijn allergie zit. Ik heb thuis geleerd. Je kan alles doen, maar je liegt niet. He, dat is, zit in mij gewoon. En daar ben ik gewoon ontzettend boos over. He, als een kind de boel afbreekt, denk ik, nou ja, hij breekt de boel af. Maar liegen, dat doe je niet. Maar dat gebeurt wel. En het is ook onderdeel van de stoornis. En die vind ik nog steeds heel lastig te begrijpen. Maar soms ziet het kind niet eens zijn eigen aandeel in die gebeurtenis. Dus is het voor dat kind niet eens liegen. En verder is het ook een overlevingsstrategie. En ik probeer dat ja, zo goed en kwaad als het kan, hè, want het raakt mij wel, probeer ik dat dan te bedenken. Maar het is heel lastig. Laat dat duidelijk zijn.
Ja, ja, ja. En heb je daar die tips over van gelezen in mijn boek, met dat omdenken? Dat je zeg maar de leugen en het liegen van tevoren aankondigt voordat het gebeurt. Heb je dat al gelezen?
Ja, ik moet hem gelezen hebben, maar vertel eens.
Hij is niet blijven hangen!
Nee, vertel.
Ik heb een aantal goede tips, maar het is een beetje te lang om dat nu uit te leggen. Maar liegen, dat speelt bij zoveel mensen op die allergie. Bij mij ook hoor, dus ik herken het heel goed. Ik heb ook allemaal weer extra informatie verzameld over dat liegen. Ik heb zelfs iemand gevonden met de Leugenacademie. Dus ik ga kijken of ik dat weer... Want het doet iets met je, hè, dat liegen. En vooral als je je heel erg voor kinderen inzet, net dat stapje extra doet... En dan elke keer weer kom je erachter, nou liegt hij of zij weer.
Ja.
En dat raakt echt op je bijna op je ziel, zeg maar.
Ja, ja.
Ja, ja. Nou gaan we naar de volgende categorie vragen. Hoe ga je om met de leerkracht die eigenlijk zijn of haar mening elkaar heeft door de verhalen van andere ouders en leerkrachten? Komt natuurlijk ook vaak voor, hè?
Ja, ik weet niet of het vaak voorkomt, maar het komt zeker voor. Ja, dat is heel moeilijk, want iemand die ja, al overtuigd is dat hij weet hoe het zit, ga die maar eens proberen te vertellen dat het anders zit. Daar is geen recept voor, want je loopt tegen de muur op waarschijnlijk.
En als je dat nou zou omdraaien, want nu vraag ik het aan jou vanuit de ouder, maar stel je voor dat er een leerkracht naar jou toe komt, joh, dan heb je Pietje weer en ik heb ook Klaasje en Sarah en die gewoon, dan heb ik hem weer. Hoe kan je hem dan begeleiden of adviseren om toch open naar dat nieuwe manneke te kijken?
Is even moeilijk. Ja, is even moeilijk. ik zeg altijd van, ik kan vertellen hoe het zit. En je kunt denken, hoepla, weg ermee. Of je kunt denken, oké, dan ga ik eens over nadenken. Er is geen tussenweg. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je probeert het of je probeert het niet. Dat is jouw eigen professionele instelling. Maar ik wil hier wel over zeggen dat ik vind dat je als leerkracht die open blik moet hebben. Dat is namelijk je vak. Je moet open naar kinderen kunnen kijken. En als ouders dus vertellen dat er iets is op een bepaalde manier, dan kun je dat niet achterloos terzijde schuiven. Dan ben je als professional, vind ik, verplicht om daar toch aandacht aan te besteden en te kijken of er misschien toch een kern van waarheid in zit. En er zijn altijd twee kanten aan een zaak. Hè? Een ouder denkt, ja, ik word niet gehoord. En de leerkracht denkt, dan heb je er weer. Maar toch, ja, dat is je vak. Je werkt met kinderen en je werkt met de ouders. En je zult in gesprek moeten blijven. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Dus, ja.
Maar dan zou het denk ik toch helpen als je het vanuit, en stel je voor dat die leerkracht naar jou toe komt, dat het begint met kennis over de diagnose. Hè? Want hoe meer je daar, als ik naar mezelf kijk, hoe meer ik snapte wat het inhield, hoe neutraler ik kon blijven met liegen, stelen, weglopen, met al die heftige dingen, omdat ik een vertaalslag kon maken. Hè? Dus wellicht kan dat die leerkracht ook helpen dan.
Ja, die kennis is echt nodig. En ja, er was ook een vraag van hoe ga je om als het de leerkracht dat kind alleen maar lastig vindt. Ik denk, ja, heel, heel zwart-wit, dat kind is ook lastig.
Ja.
En dat weet die oude ook. En er zit er 30 omheen, waarvan er vast nog een paar lastig zijn. Dat moet je niet uit het oog verliezen. Want anders doe je leerkrachten tekort, vind ik. Alleen op het moment dat de leerkracht het kind gaat zien als niet een kind met lastig gedrag, maar een lastig kind, dan moet er echt een gesprek komen. En als die dan niet met jou is, dan is het maar met een intern begeleider erbij. Of misschien kan de intern begeleider met de leerkracht praten. Maar dan gaat het fout. Omdat het kind dan gaat voelen dat de leerkracht hem een lastig kind vindt.
Mm-hmm.
Dan komt het niet meer goed op den duur.
Mm-hmm.
Dus dan ga je in een negatieve spiraal. En als je dat merkt, ja, als je dat idee hebt dat een leerkracht dat zo ziet, dan moet je echt hemel en aarde bewegen om dat om te keren. Want dat mag niet gebeuren.
Ja. Ik ga nu door naar een aantal meer persoonlijke vragen. Dus dat is omgaan met traumagedrag op school en dan heftig gedrag en de afwijzing van andere kinderen. Dit is van een moeder die zegt, ja, mijn dochter is gewoon heel heftig. En leerkracht is vaak ook verbaasd omdat het van 0 naar 100 gaat. En nu wijzen de kinderen mijn dochter af. Dus ze snapt het wel, maar hoe kan die leerkracht daar nou iets aan doen?
Ja, wat ik in mijn klasse deed, waar ik ook best wel kinderen heb gehad die door de groep uitgekotst werden op een gegeven moment, was echt praten met de klas. En eerst met dat kind, hè, om te zeggen dat ik dat ga doen. En wat dat kind daarvan vindt, maar meestal vinden kinderen daar niet zoveel van. Dan ga ik praten over dingen die we doen in de klas, jij, maar ook andere kinderen, die soms bij andere kinderen heel vervelend overkomen en die heftig zijn, waar je boos om kunt worden, waar je verdrietig om kunt worden. En dan gaan we kijken of we elkaar kunnen helpen daarbij. En met helpen bedoel ik dan dat als zo'n kind iets doet waarvan je denkt, zo, dat kan echt niet, dat je dat dan durft te zeggen tegen dat kind of tegen mij. Want dan ga ik het zeggen. En ik snap dat je boos bent op zo'n moment. En ik sla hem in elkaar. Of ze mag nooit meer meedoen. Maar dan wil ik je vragen te proberen om dat samen tegen dat kind te zeggen. Of in je eentje. Als je het niet durft, dan samen. Of naar mij te komen. En dan ga ik het zeggen. Want alleen zo kunnen we zorgen dat we met z'n allen een fijne klas hebben. En kinderen begrijpen dat absoluut. En er gebeuren ook hele ontroerende dingen vaak in klassen waar het verder goed zit. Hè? Omdat kinderen eigenlijk best willen dat iedereen erbij hoort. Alleen iemand moet daarin sturen door niet de schuld te leggen bij zo'n kind. Maar aan anderen uit te leggen dat we allemaal dingen hebben waar we vreselijk veel moeite mee hebben. En dan vertel ik altijd iets van mezelf waar ik heel veel moeite mee heb. En dan zeg maar, jullie helpen me daarom bij. Want ik ben altijd alles kwijt bijvoorbeeld. En soms word ik ook wel eens boos dat ik eigenlijk niet zo boos moet worden. En dan gaan jullie me ook helpen.
Ja.
En dat doen ze ook, hè? Want dan krijg je briefjes. U moet niet zo boos kijken.
Ja.
Dat soort dingen krijg je dan. Dus ze zijn ook echt heel eerlijk. En mijn ervaring is wel, als je dat een groepsprobleem maakt, dit, waarbij je ook uitdrukkelijk vertelt dat jij niet wil dat er wie dan ook niet bij de klas hoort, omdat je daar echt heel boos en verdrietig van wordt als leerkracht, dat kinderen dan wel zoiets hebben, omdat de relatie met mij goed is, dat ze denken, ja, maar ik wil niet dat de meester dan boos en verdrietig wordt, omdat Sharon er niet bij hoort. Dus dan gaan ze extra hun best doen. Dat betekent wel dat ik het constant moet monitoren. Aan het ene kind vragen, merk je verschil? Aan de klas stiekem vragen, is er nog wat gebeurd? En ja, op die manier ga je proberen dat te sturen. En dat kan wel. En dat gaat niet vandaag op morgen. En dat gaat ook wel weer eens terug naar af. Maar je krijgt het uiteindelijk wel goed. En daar ben ik altijd heel optimistisch in. Omdat ik denk, mijn klas moet een goede klas worden waar iedereen bij hoort. Dat is ja, mijn missie nummer 1 in een jaar. De rest komt later.
Nou, ik hoor jou eigenlijk ook inderdaad doelen stellen. En wat ook in mij opkomt. Ik zeg altijd, het opvoeden van kinderen is topsport. Maar het lesgeven in de klas is eigenlijk ook topsport, hè? Ja. Ja. En ik hoor jou ook het wij-gevoel creëren. Wij gaan het samen doen. En ja. Iedereen hoort erbij. Ik krijg helemaal bijna een brok van in mijn keel.
Ja, en dat is echt het allerbelangrijkste. En het mooie is, dat voelen kinderen ook. Want ik meen dat. Ik zeg dat niet zomaar. En kinderen merken ook, als er iemand buiten de groep valt, ja, daar word ik boos om. En dan ga ik kinderen ook aanspreken op hun gedrag daarop. En wat je nog wel ziet bij kinderen die afgewezen worden bijvoorbeeld als je, meestal kies ik groepjes, maar als zij mogen kiezen, heb je zeker in het begin van het jaar was dat die kinderen overblijven. Nou, ja. Dat gaat niet gebeuren. Want op dat moment stop ik de boel en ga ik uitleggen dat dat niet mag. En dan moeten ze in de herkansing. En dan zijn er natuurlijk ook hele sociale kinderen in de klas die dan zeggen, kom maar bij mij. En als we volgende keer dit weer gaan oefenen, dan vertel ik van tevoren, weet je nog vorige keer, er was iemand die alleen overbleef. Dat kan echt niet. Dat hoort niet bij ons. En uiteindelijk zie je kinderen dan, oké. En dan, ja, heel vaak werkt het gewoon. Tot mijn eigen verbazing, moet ik zeggen. Maar dan denk ik, oké. Maar dat werkt dus. Zoveel invloed heb je vaak als leerkracht wel.
Oh, dat klinkt echt mooi. Eens even kijken. Ja, dat was van die moeder met het afreizen. Ja, dit is er ook zo eentje. Hoe kun je een kind dat verloren rondloopt op het schoolplein het beste helpen als leerkracht? Ja. Vaak wordt door de leerkrachten gedacht dat het kind zelf al een keer een connectie gaat maken met andere kinderen. Of dat ze er echt voor kiezen om alleen te spelen. Ze insinueert wel iets, hè? Ik weet niet of dat waar is. Dat is haar idee over wat leerkrachten denken. Dat weten we niet zeker. Het gaat dan voornamelijk om kinderen met internaliserend gedrag en de neiging zich terug te trekken.
Ja, het is heel herkenbaar. Soms wordt gezegd inderdaad van, ja, weet je, ze moeten het zelf leren. Dat klopt wel, maar ze gaan het niet uit zichzelf leren. Dus dat is één. Ik zou beginnen met praten met het kind wat daar eenzaam en verloren loopt. Ik zou eens mee gaan lopen. En dat heeft twee redenen, want er zijn ook kinderen die vinden het heel fijn om in hun eentje te zijn. Dus dan zeg ik, kom gezellig meedoen. En zij denken, jeetje, ik liep net zo lekker. Dat komt er ook voor. Maar als zo'n kind aangeeft van, ja, ik mag niet meedoen. Of niemand vindt me leuk. Of iedereen haat me. Of wat je dan nog wel eens hoort. Ja, dan weet ik dat. En dan moet je weer gaan praten met de klas. En verder helpt het ook heel erg als je als leerkracht met dat kind gaat spelen. En of dat nou in de pauze of in de klas. Als ik met zo'n kind een spelletje ga doen, willen anderen meedoen. Want met de meeste spelen is leuk.
Ja.
Dus dan mogen die er, want dan vraag ik aan dat kind wat daar in zijn eentje zit, mogen zij meedoen? En dat kind zegt natuurlijk ja, want die denkt ja, tuurlijk.
Ja. Ja,
en dan mogen ze meedoen en dan zitten er 3 kinderen. En op een gegeven moment zeg ik, ik moet even nog wat doen. En dan zitten ze daar met z'n drieën te spelen. En dat zijn allemaal kleine trucjes. Waardoor anderen zien van, hé, maar dit kind is eigenlijk helemaal niet zo vervelend. Want je kan er gewoon mee een leuk spelletje doen. En de meeste deed ook nog mee. Nou, dus dat helpt een beetje. Je kunt aan hele sociale kinderen vragen, wil jij een beetje op haar letten of op hem? Want ik geloof dat hij het eng vindt om te vragen of hij mee mag doen. Misschien als jij erbij bent, dat helpt ook. En wat ik al zei, praat met de klas. Het is niet acceptabel dat iemand alleen blijft als hij dat niet wil. Dus dat zijn praktische dingen die je zonder al te veel moeite kunt uitvoeren.
Heel mooi. En eigenlijk ook inderdaad heel praktisch en heel simpel eigenlijk, hè? Maar je moet er maar wel net aan denken.
Ja, en je moet je ook rekening mee houden dat er natuurlijk terugval kan zijn. Of dat het in eerste instantie niet lukt. Maar het is ook heel vaak een kwestie van stug volhouden als leerkracht. Van ik vind dat dit niet kan.
Ja, mooi, mooi. De volgende vraag die ik hier heb staan. Hoe lukt het een leerkracht om aandacht te hebben voor een kind met hechtingsproblemen in een klas van 30 kinderen? Vaak hebben ze daar natuurlijk helemaal geen tijd voor. Maar deze kinderen kunnen minder zelfstandig werken dan leeftijdsgenoten. Nou, volgens mij heb je daar natuurlijk al iets over verteld. Maar wellicht heb je nog een extra tip.
Ja, nou, als eerste zou ik willen zeggen dat kan inderdaad niet.
Nee, precies.
30 is te veel, sorry.
Ja.
20 eigenlijk ook. Dus dat moet je wel in gedachten houden als ouder. Van het lukt, ook mij lukt het vaak gewoon niet om alle kinderen de aandacht te geven die ik zou willen. Dat is één. Maar je kunt wel wat dingen doen. Want het is waar wat je zegt, dat kinderen soms een executieve functieontwikkeling hebben die achterloopt. En dat ze daardoor meer jouw steun nodig hebben. Tegelijkertijd kun je ook daar weer je hele klas bij betrekken. Want ik kan ervoor zorgen als leerkracht dat mijn dag gestructureerd is. Dat een dagplan op het bord staat, dat het kind weet wat er komen gaat. Dat is veilig. Dat ik die sturing geef daaraan. Dat ik het kind verlengde instructie geef. Daar is die vast niet de enige in. Er zijn altijd meer kinderen die verlengde instructie nodig hebben. Ik geef hem desnoods extra korte opdrachten. Van maak eerst som 1. Dan kom ik even bij je langs of jij komt bij mij. Soms heb ik geen tijd, dat is zeker waar. Maar goed, dit zijn wel de dingen waarmee je kunt structureren. En verder moet ik als leerkracht beseffen dat dit lang gaat duren. Het is niet in 6 weken verholpen. Dat kan wel zijn hele schooltijd zo zijn. En als die achterloopt in ontwikkeling, is die kans natuurlijk heel groot. Mm-hmm. Dat vertel ik ook altijd in mijn verhaal over executieve functies. Van dit is niet morgen opgelost en ook niet over 6 weken of 6 maanden. Dit moet je volhouden. En verder kun je ook kinderen inzetten om te helpen. Want ze kunnen elkaar prima helpen. Dat vinden ze nog leuk ook. Je kan het werk wat verminderen van zo'n kind. Als je zegt, ja, maar hij loopt achter. Het is te veel gevraagd. Laat hem wat minder werk doen. Selecteer beter wat wel en wat niet. Soms kun je moeilijkheden zien aankomen bij bepaalde opdrachten. Dat je denkt, nou, als hij dat in zijn eentje gaat doen, dat kun je schudden. Nou, doe dat dan niet.
Yes.
Want je weet toch dat het dan gaat mislukken van tevoren. Geef hem dan wat anders of zorg dat er hulp is. En zorg voor die breaks. Want kinderen met zwakke executieve functies zijn eerder moe. Want het kost veel inspanning.
Ja.
Dus doe eerder een leuk tussendoortje.
Kan je nog even voor de ouders die er misschien gaan kijken vertellen wat executieve functies zijn?
Ja, dat zijn processen in je brein. Die sturen je leren en je gedrag aan. Eigenlijk is het controlecentrum van jezelf. En bij kinderen moet zich dat ontwikkelen. Hè. Bij een kleuter is het nog bijna niks. En als je 12 bent, gaat het al best goed als je niet achterloopt. Maar ja, het is nog lang niet af. Want het is pas klaar op je 25ste.
Ja.
Dus soms verwachten we ook stiekem te veel. En dat is wel iets om in je achterhoofd te houden. Ook als ouder trouwens.
Ja, precies. En wat ik eigenlijk ook nog wel wil toevoegen. Aan het begin van het interview zei jij dat jij met hele kleine, korte interventies, als even een aai over de bol, 1 kort zinnetje... het lijntje kan maken tussen het kind. Dus dat die eerste zin, hè, hoe lukt het een leerkracht om aandacht te hebben voor dat kind met hechtingsproblemen in die volle klas? Ja. Zijn dat al die kleine interventies waar je dus een kind mee kan verbinden?
Ja,
en dat kost niet echt extra tijd, maar wat ik al zei, weet je, een geluidje, een knipoog, een aai over de bol. En ik weet dan ook wat daaronder zit, hè, dus qua neurotransmitter en hormoonproductie. Hè, dus dat is een oxytocine boost. Dat is een serotonine of GABA boost, waardoor je dat kind weer in verbinding krijgt. En het is, ja, je hebt daar niet extra tijd voor nodig, want je doet dat al.
Ja,
dus,
door het doen. En verder, bij kinderen die achterlopen in deze ontwikkeling, kun je ook nog inderdaad kijken, ben ik wel echt duidelijk? Hè? Ook voor een jonger kind. Bijvoorbeeld, je hebt groep 7, maar dit kind zit misschien wel op niveau van groep 3 of 4 of 5. Ben ik voor zo'n kind dan ook duidelijk als ik zeg, pak je spullen.
Oh ja.
Pak je spullen.
Ja.
Dan moet ik daar veel preciezer in zijn.
Inderdaad.
Er moet rust zijn in de klas. Natuurlijk is praten leuk, overleg is leuk, maar er moeten ook rustmomenten zijn. Denk maar aan overprikkeling. En regelmaat helpt. En verder kun je die kinderen ook gewoon oefenen. Want wat heb je gedaan? Waarom deed je het zo? Lukte dat? Waarom of waarom niet? Kan het nog handiger? Vind je dit ook een slim idee? Dus je kunt ook hele kleine gesprekjes hebben in het voorbijlopen.
Ja.
En daarmee oefen je executieve functies zonder dat je heel veel overhoop hoeft te halen. Want die ontwikkelen zich namelijk door nadenken.
Oh, super waardevol. Ik heb een volgende vraag voor je.
Ja?
Nou, dit is wel al een beetje beantwoord, maar ik stel hem toch. Hoe leg je nou uit dat het om onmacht gaat en niet om onwil?
Ja, dat begint dan toch weer met die kennis, hè?
Eigenlijk wel, hè? Die is, denk je moet ik, gewoon al je boeken gaan lezen, dat is het gewoon.
Ik denk, ik vertel altijd over triggers. Nou, die ken jij ook.
Ja.
Iets zet er een gebeurtenis in gang. Zo kun je het ook aan kinderen uitleggen trouwens. Dat doe ik in mijn kinderboek. Bijvoorbeeld als je dat aan kinderen wil uitleggen, zeg ik van joh, jij zegt sukkel tegen je buurman en hij slaat je. Dan was jouw woord sukkel was de trigger. En daardoor ging hij iets doen. Nou, dat snapte elk kind. En dat gebeurt, hè? Want daar had het kind ook niet over nagedacht. En dat vertel ik ook aan leerkrachten. En wat dan helpt, is als wij zorgen voor kalm blijven en zorgen dat we co-regulator zijn om dat kind weer kalm te krijgen. En bewegen helpt. En dan merk je in je klas waar het kind kan bijkomen van die trigger. Of in school zou nog mooier zijn, maar meestal is daar geen geld voor. Maar gewoon een plekje in je klas met een stressballetje wat je tot moes kan knijpen. Misschien met die mini-trampoline. Ik heb hem altijd al in de klas willen hebben, maar geen school. Op school mocht het niet.
En wat is dan de reden dat het niet mag? Kijk, hij staat hier ook.
Ja, het werkt.
Oh.
Een popstoel die ze op de Sint Paulusschool in Heerlen hebben. Die kunnen ze dichtritsen.
Oh, echt?
Gewoon bij IKEA komen. En dan kind even weg van de buitenwereld of de leerkracht.
Ja.
Een schommelstoel. Ja. Dat soort dingen. Ja. De schommelstoel heb ik volgens mij van Bruce Perry.
Oh, ja.
Dat werkt gewoon, dat heen en weer rocken. Ja. Daar word je rustig van. Dat is ritme. Nou, dat soort dingen, die kun je gewoon in je klas neerzetten. En dat helpt deze kinderen. En ja, als je kennis hebt, snap je dat het inderdaad geen onwil is, maar dat het op dat moment niet kan.
Ja. En dan ook weer die drie breinen waar ik het steeds maar weer over heb. Als het kind offline is, dan kun je daar niks mee. En dat is niet de schuld van het kind.
Nee.
Snel door naar de volgende vraag. Leerkrachten zijn wel vaak bereid om een tijdje extra aandacht te geven, maar op een gegeven moment vinden ze toch dat ze het zelf moeten doen.
Ja.
Misschien kan je daar iets over vertellen, over die ontwikkeling, hè? Dat gewoon een stuk langzamer gaat.
Ja, het is gewoon dat dit gebeurt, heeft te maken met het brein. En het brein ontwikkelt zich door interactie, maar niet door één of twee, maar door duizenden. En ik vertel altijd aan leerkrachten het voorbeeld van de peuter die in de supermarkt op de grond ligt te krijsen omdat hij geen chips mag. Iedereen kent dat beeld. En er ligt daar zo'n kindkrijs. Ik zeg, en denk nu eens aan een 18-jarige die op de grond ligt te krijsen omdat hij geen chips mag. Dat beeld ken je niet, hè? Want dat zie je nooit. Dat heeft dat kind geleerd van zijn ouders. Daar heeft hij zich geleerd te reguleren. En dat duurt jaren. Maar uiteindelijk lukt het. En zo lang duurt het dus. En deze kinderen hebben dat niet altijd geleerd. En die hebben die jaren nog nodig. Dus het is een langdurig proces. Wat werkt als de leerkracht ze helpt om gereguleerd te raken?
Ja.
Dan denken mensen, oh ja, dus dat duurt heel lang. Dat is niet in 6 weken klaar.
Nee. Ja, precies. Ja, en vaak wat je misschien als leerkracht probeert op te bouwen, wordt in een bepaalde setting thuis weer totaal afgebroken. Hè? Dat je dweilt met de kraan open. Dus dat is natuurlijk ook super lastig voor leerkrachten.
Ja.
Hoe geef je scholen inzicht in een kind met internaliserend gedrag dat zich op school onveilig voelt en dan thuis alle stress weer naar buiten slaat? En daar heb je eigenlijk al een antwoord ook in verwerkt. Dat is eigenlijk de enige vraag die al van antwoord is voorzien. Jij hebt als vraag daarachter staan, hoe weten de ouders dat dit door school komt? Ja.
Want ik weet dat het voorkomt, hè? Dat laat al duidelijk zijn. Maar hoe weten die ouders nu dat dit door school komt? Hadden ze dat ook verteld? Of?
Nee, dat stond er natuurlijk niet bij. Ik weet wel dat, vooral als kinderen natuurlijk niet externaliserend zijn, maar dat gaat ook inderdaad over internaliserende kinderen, dan kun je dat als leek niet goed zien dat ze langzamerhand zeg maar aan het volgen zijn. jij en ik zien dat misschien wel, hè? Want jij had natuurlijk over de trauma triggers. Ik zie vanuit trauma triggers trauma signalen. En dat zou bijvoorbeeld ook heel mooi zijn dat je dat in de klas leert herkennen. Als je bijvoorbeeld ziet dat kinderen rode oren krijgen, ja, hè? Of grotere pupillen, of een heel bleek gezicht. En dan kun je als iemand die zich daarin heeft verdiept, kun je zien, oh ja, dit kind is langzaam aan het vollopen. Laat dat dus niet in die schoolsetting zien, maar kom thuis en ontlaat. Het, ja, is wel een beetje verhaal ook van mijn kind. Want mijn kind was heel erg sociaal gepast naar anderen. Mm-hmm. In de sociale setting. Had wel heel veel dan stiekem gedrag achter de schermen. Maar zodra zij thuis kwam, had ik er soms 3 kwartier als een soort van meltdown op de vloer liggen. En dat was altijd in die schoolsetting.
Ja.
Dus weet ik zeker dat het door school komt? Nee, dat weet ik niet 100% zeker. Maar het was natuurlijk wel de werkelijkheid.
Ja.
En mijn kind vertelde dat niet. Dus het was gewoon het gedrag wat ik zag. Dus een meisje die ik op een gegeven moment maar op de mat had gelegd. En ik denk, ja, dan doe je jezelf geen pijn. En dat lag dan echt gewoon soms 45 minuten. Ja, als ze dichterbij kwam, dan werd je gekrapt en geschopt. Was bijna niet te troosten. En toen wist ik nog helemaal niks over hechtingsproblematiek, hoor. Maar toen ik deze vraag voorbij zag komen en jouw antwoord daaronder, toen dacht ik van, oh ja, daar wil jij ook meer over weten. En deze vraag die herkende ik ook wel.
Ja, ja, en ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om elkaar te geloven. Ik vind dat eigenlijk gewoon een kwestie van respect en van elkaar serieus nemen. Want waarom zou een ouder naar school komen met zo'n verhaal? Omdat ze niks te doen heeft. Dus dat gaat ze vertellen omdat er iets aan de hand is.
Ja, maar ik denk wel ook dat het belangrijk is. Ik zeg altijd, er zijn 2 dingen. Er is traumagedrag en trauma-uiting. Mm-hmm. En het is dan deze manier die ik er altijd bij haal, het hechtingsmonster. Want kinderen kunnen ook die ouders enorm bespelen. De juf heeft dit gedaan en ik moest de hele dag, ik ben alleen maar bij, alleen maar straf gehad. En dus ja, dat is een beetje een soort van paradox. Of, ja, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar die situatie waar je in zit, door dat hechtingsmonster zoals ik hem noem.
Ja, ja.
Dus of die echte trauma-uiting van een opeenstapeling van te veel stress. Of is het dat uitgekookte gedrag van het kind?
En dan kom je toch weer op dat gesprek met z'n drieën. Even kijken hoe dat zit.
Precies.
Ik denk dat de manier is om dit probleem aan te pakken. En dan samen te kijken van, ja, wat zou kunnen helpen.
Ja, ja, zeker. En je hebt ook wat opties neergezet. Hè? Dus kijk of er gewoon openheid kan blijven van beide kanten. Of ga het filmen. Dat kan natuurlijk nu, hè?
Ja.
Elkaar geloven en dan samen op zoeken naar een oplossing. Ja. En dan de volgende vraag. Een kind mag... dat vind ik ook altijd wel een mooie. Een kind mag dan, nadat het de leerkracht heeft gewaarschuwd, naar binnen gaan als hij ontploft. Maar dat lukt dus niet, want hij gaat dan meteen naar binnen en krijgt dan op zijn kop.
Ja.
Ja, het is voor mij heel logisch dat het niet werkt, maar misschien voor leerkrachten niet. Dat kan je misschien beter beantwoorden.
Ja, het is voor mij wel logisch dat het niet werkt, maar tegelijkertijd denk ik als leerkracht, een kind mag natuurlijk niet zomaar naar binnen, want dan weet ik niet waar ze zijn. Dus, ja. Want je zal altijd zien, dan mis je dat net. Maar je kunt er wel wat aan doen, want je kunt, als je weet dat dit kind dat vaker heeft, kun je wel zorgen dat je in de pauze dichter bij dat kind staat. Want je bent toch op dat schoolplein. Dus dan moet je dat kind gewoon extra in de gaten houden. En dat is in 9 van de 10 gevallen best wel mogelijk. Je kunt ook, als dat kind naar binnen gaat, tegen dat kind zeggen, joh, ik vind het heel goed dat het je gelukt is om uit die situatie weg te lopen, terwijl je zo boos was. Maar zou je volgende keer misschien ook kunnen proberen naar mij te komen? Dat zou helemaal gaaf zijn.
Ja, dat wou ik net zeggen, ja.
En er kan best nog 9 keer misgaan. Maar elke keer geef ik, ik ben zo blij dat je gewoon dan weggaat uit die situatie. Want dat willen we graag. Probeer volgende keer naar mij te komen. Want het is ook een kwestie van volhouden. En verder moet je misschien dat kind leren, maar dat is heel moeilijk, dat besef ik heel goed, om het eerder bij zichzelf te voelen dat het misgaat. Door daar woorden aan te geven. Of voor mijn part gebaren. En wat een collega van mij deed, die zei, ik heb met een kind afgesproken, rood en groen lampje. Meer hoef je niet te zeggen. Dan weet ik wat je bedoelt. Hè? En iedereen snapt dat het rode lampje dan niet goed is. En soms kun je ook klasgenoten inschakelen van, jongens, Theo wordt altijd zo boos als er iets misgaat, maar als je nou ziet dat er zoiets gebeurt, hè, soms zie je het aan zijn ogen, loop gauw naar mij. Ja. En dan kom ik. Dus dat zijn ook weer hele kleine dingen waarmee je zeker niet alles voorkomt, maar het A, positiever houdt naar het kind toe, want het feit dat dat kind wegloopt in zo'n situatie is echt knap, want het kind zit eigenlijk al, wat jij zegt, in zijn reptiele brein en heeft dan toch nog dat hij weg kan. Nou, dat vind ik waanzinnig knap en dat moet ik ook wel kwijt aan hem, vind ik. En daarna ga je kijken of je het nog beter kan krijgen.
Maar ik hoor jou steeds beginnen met een compliment over iets wat wel is gelukt.
Ja.
Ik denk dat dat ook weer een heel waardevolle tool is. Nog voordat je gaat vertellen wat er niet goed is gegaan, wat goed dat jij naar binnen bent gegaan, ondanks dat je ontplofte.
Ja.
En wat ik ook wel eens heb gehoord van ouders, is dat de kinderen inderdaad in plaats van een lampje kaartjes meekrijgen. Dus een groene, nee, volgens mij alleen een rode. Dus dan hoeven ze geen woorden te gebruiken. Mm-hmm. Maar dan kunnen ze het kaartje op de tafel neerleggen of aan de leerkracht. En dan hoeven ze geen woorden te gebruiken. En dan mogen ze naar hun plekje rennen.
Mooi. Ja.
Ja.
Reuze handig, want het is wel natuurlijk dat zo'n kind in zo'n situatie vaak, ja, ik zou bijna zeggen, niet meer redelijk kan praten. Maar ik kan misschien nog wel net het kaartje geven.
Ja. Ja. Ja, het zal misschien ook niet voor iedereen helpen. Maar...
Nee, maar goed. Het blijft zoeken.
Ja. Ja, dat zeg ik ook altijd. Je moet gewoon je toolbox helemaal vol gooien. Ja. Met wat je overal hoort. En dan haal je eruit wat werkt. Hier nog een hele praktische. Een leerkracht met een harde stem. Sommige kinderen worden hier bang van.
Ja, ja.
Ja, wat doen we daarmee, Anton?
Ja. Nou, ik heb een hele zachte stem in de klas. Dus ik herken het probleem niet zo. Maar... Ik heb ook wel collega's met harde stemmen. Die leerkracht moet echt bedenken, want ik neem aan dat die ouder dat gaat vertellen, dat het kind daar van schrikt of bang is. Moet die leerkracht gewoon wel bedenken wat voor effect zijn optreden heeft. Dus die moet een beetje proberen daar rekening mee te houden. En dan weet ik ook al, als je een harde stem hebt, ja, dat het bijna onmogelijk is. Maar dat is één. Ten tweede moet dat kind leren dat er niks gebeurt op dat moment. En dat is ook een proces. En die leerkracht kan dat ook herhalen. Maar joh, ik praat wel hard, maar ik ben niet boos. Jongens, luister even. Ik praat wel hard, maar ik ben niet boos. Als je dat een paar keer per dag tussendoor zegt, dan op een gegeven moment denkt dat kind, oh, hij is echt niet boos, want hij zegt het en er gebeurt ook niks. Dus ja, daar maak je het dan toch weer een fractie veiliger mee. En dan hoop je dat het kind niet bang wordt op den duur.
Ik ben blij dat je dat zegt, want een leerkracht is een leerkracht en een leerkracht heeft een stem. En als een leerkracht zijn hele stem moet gaan veranderen omdat een kind daar last van heeft, dat lijkt me wel echt heel lastig.
Dat kan bijna niet.
Nee, nee, nee. Maar dankjewel. Ik vind het wel een grappige vraag. Ja, hier hebben we het eigenlijk ook al over gehad. Hè? Dus de leerkracht gelooft me niet. Hè? Dat is, nu komt het als vraag naar voren.
Ja, volg die stappen, hè, die ik al eerder zei. En, sla geen stappen over, want dan heb je zeker weten iemand met de hakken in het zand.
Ja, precies. Ik denk dat vooral het begin van het interview dat echt super waardevol is geweest. Dat je vooral ook die structuren hebt uitgelegd. En dat je natuurlijk zelf leerkracht bent, dat je kan vertellen hoe dat dan is. He, als wij als een soort van kamikaze bij de verkeerde mensen komen.
Ja.
Guilty of all of it. Maar ook vanuit onze kant.
Ja,
ik ben die moeder geweest die nachtenlang niet kon slapen. En die elke dag huilde en die het ook niet meer wist. En die dan als een strohalmpje nog naar die leerkracht toe gaat. Ja. Dus het is eigenlijk van beide kanten is het. Het zou fijn zijn als er wat meer empathie is. Hè? Of iets meer compassie naar beide kanten.
Ja, absoluut.
Ja, en wat wel zo is, hier staat ook dan bij de vraag van als ouder ben je best machteloos. Uiteindelijk maakt de leerkracht het natuurlijk wel uit. En dat heb ik in de ervaring van mijn dochter, mijn eigen ervaring, heb ik dat wel meegemaakt. Uiteindelijk ben jij niet degene die gaat vertellen of je nog een jaar verder mag op die school of dat het klaar is. En dat vond ik wel een heel moeilijke ervaring of situatie waar je dan in komt te zitten.
Ja, want het is wel jouw kind.
Ja, ja, waar je voor vecht inderdaad. Ja. En dan als laatste, last but not least, wat is jouw meest waardevolle tip, tool of benadering bij hechtingsproblematiek aan de klas?
In ieder geval het voortdurende besef dat die gedragingen niet gekozen zijn en voortkomen uit angst. Hè, van die onveilige wereld, onveilige mensen om je heen, dat je daar geen controle over hebt. Dat is één. En ten tweede vind ik, en doe ik heel erg mijn best, en ik hoop dat dat ook in dit verhaal duidelijk is, om dat kind echt te zien en te horen en met dat kind te zoeken naar oplossingen. En verder stel ik wel hele duidelijke grenzen. Ik ben niet van de democratie. In mijn klas gaat het zoals het in mijn klas volgens mij moet. En we kunnen het erover hebben, maar ik ben degene die uiteindelijk beslist hoe het gaat gebeuren. En dat moeten kinderen ook weten. En je zei eerder in het verhaal, kinderen met hechtingsproblemen houden ervan om te manipuleren. En alle kinderen, niet alleen deze, willen graag de grens over. Dat hoort bij kind zijn. En ik ben degene die zorgt dat het niet gaat gebeuren. En over het algemeen probeer ik dat op een kalme, rustige manier door met elkaar daarover te praten. Dat is heel belangrijk. En kinderen die buiten het boot dreigen te vallen, daar heb je de klas bij nodig. En die schakel ik ook heel nadrukkelijk in bij deze taak. Want dat kan ik niet in mijn eentje. En dat vertel ik ook aan de klas.
Wauw. Echt waardevol. Ik wil je echt super bedanken voor dit interview. Waar kunnen ze jou allemaal vinden, boeken, vertel?
Ja, uiteraard op Facebook, hè, en op gedragsproblemen in de klas. En daar vind je alle links naar alle social media, naar mijn YouTube-kanaal, noem maar op. En daar kunnen scholen mij ook altijd vinden, want ik geef heel veel lezingen op scholen, gelukkig. En tegenwoordig begeleid ik ook studenten, dus die krijgen dit ook mee.
Oh, vanuit de PABO?
Ja, ik doe één dag werk ik voor het PABO in Holland. Doe ik stagebezoeken. En mijn kennis gaat over gedrag. En gedrag levert heel vaak de meeste problemen op voor beginnende leerkrachten.
Ja, ja.
Ik kan ze daar de tips over geven waar je er net een paar van gehoord hebt.
En heb jij ook al een voet tussen de deur bij de PABO-opleidingen? Dat je daar gewoon dat onderwerp hechtingsproblematiek even een paar hoofdstukken langer kan maken?
Ik weet dat mijn boeken gedragsproblemen in de klas al bij heel veel PABO's en lerarenopleidingen verplicht zijn. Traumasensitieve school is in ieder geval bij Windesheim verplicht bij de Master Sender-opleiding.
Yes.
En daar staat natuurlijk best veel over trauma en hechting in.
Ja.
En ik merk dat steeds meer studenten mijn boeken gebruiken, want dat krijg je heel vaak terug, word heel vaak geciteerd. Dus in mijn boeken gaat het ook over hechting. Dus uiteindelijk gaat het zich verspreiden. En je hebt zelf twee boeken daarover.
Yes.
Het begin van de olievlek is er, zeg maar.
Ja. Ja, zeker waar, zeker waar. Ja. Nou, ik wil je ook namens alle ouders heel erg bedanken. Ik denk dat het waardevol is voor ouders en voor leerkrachten. Ik hoop dat deze video straks heel veel wordt bekeken en heel veel wordt gedeeld. En dan wil ik je heel erg bedanken, Anton.
En ik wil daar nog even aan toevoegen. Als er ouders zijn die iets hebben met school waarvan ze denken, ik kom daar niet uit. Ik wil altijd meedenken. Net zoals jij dat doet voor ouders. Ik krijg daar ook van ouders mailtjes over. Dat is niet raar. Soms bellen we, soms mailen we. Omdat twee meer weten dan één. Wat ik in ieder geval niet doe, is tussen ouder en school gaan zitten. Dat is mijn werk niet. Dat wil ik ook niet. Maar soms helpt het als een buitenstaander meedenkt. En met mijn kennis over gedrag kan het soms handig zijn.
Yes. Nou, dat is helemaal lief van je. Krijg je straks een hele tsunami in je mailbox. Van alle de community members van het echt en niet dezelfde. Die zijn heel actief, hè? Dus weet je wat je zegt.
Ik heb het gezien, ja.
Nou, heel erg bedankt, Anton.
Graag gedaan. Dankjewel.